Dankjewel. Goedemorgen allemaal. De echo. Ik wil vanmorgen met jullie iets delen over verwachting. Verwachting in hele brede zin van het woord. Maar ik wil eerst een stukje lezen uit Lucas. En eigenlijk springt daar voor mij één vers uit. Maar ik lees Lucas 1, als je mee wil lezen, Lucas 1 vers 26 tot 33 en ook vers 35. En ik doe dat uit de herziene Statenvertaling. Er staat: in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen Maria hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden Gods Zoon genoemd worden. Nou, dat lijkt allemaal een heel prachtig verhaal. En dat is het ook. Maar nu gaan we even naar de dagelijkse realiteit van die tijd. Een huwbaar meisje in de tijd van de Bijbel, en zeker in die tijd, was ongeveer 14 jaar. Misschien 15, misschien zelfs nog wel iets jonger. En kon zelfs 12, tussen de 12 en de 14. Maria was dus waarschijnlijk in die leeftijd, als de engel haar bezoekt. De huwbare leeftijd van mannen was rond de 18. En dan wil ik gelijk even de mythe ontkrachten dat Jozef een oude man was. Want dat wordt namelijk heel vaak wel, zo wordt hij wel heel vaak afgebeeld. Maar waarschijnlijk was hij maar een paar jaar ouder dan Maria. Ze waren verloofd. Waar zit ze dan? Een jong meisje. En ze is ondersteboven, want er is ineens een engel in haar kamer gekomen. Waarschijnlijk woonde ze gewoon bij haar vader en moeder, want ze was in de huwbare leeftijd, maar ze woonde gewoon thuis. En die engel die staat dan ineens in de kamer. Nou weet ik niet of jullie wel eens een engel gezien hebben. Wie van jullie heeft wel eens een engel gezien? Dat is er één. Ik heb verhalen gehoord dat het hele grote wezens waren en heel indrukwekkend. Ja, het is verschillend. Maar het moet wel schrikken geweest zijn, want het was zomaar ineens iemand die binnen stond. En in je veilige kamertje, dan staat daar ineens die engel. En die gaat je ook nog iets vertellen. Die gaat je vertellen dat je in verwachting gaat raken. De Heilige Geest gaat jou overschaduwen. Nou denk ik dat de meisjes in die tijd best wel wat voorlichting hadden gehad. Want moeders waren ook altijd met meisjes bezig. En de cultuur was ook zo dat er veel kinderen geboren werden. En er was heel veel. Dus waarschijnlijk wist ze wel hoe de dingen in elkaar zaten. En dan zegt die engel tegen haar: maar je zult niet zomaar van een man in verwachting. Ja, maar ik... Heeft ze niet gezegd. Ze heeft alleen maar gezegd: ja, mij geschieden naar uw woord. Maar ik denk dat ze heel erg onder de indruk was. En dat ze misschien die woorden gestameld heeft. En dat ze erg geschrokken is. Er staat dat ze in verwarring was. Ik denk dat er meer als verwarring was. Ik denk dat er grote schrik was. En Ze heeft ja gezegd op de vraag die haar gesteld werd. Maar ze heeft waarschijnlijk helemaal geen idee gehad hoe dat moest. Hoe dan? Wat dan? Waarom dan? En waar dan? Ik denk dat ze ondersteboven was. En misschien was ze zich nog helemaal niet bewust van de betekenis van de verschijning, tot haar maandelijkse ongesteldheid uitblijft en de eerste misselijkheid in de vroege morgen plaats gaat vinden. Dan ontdekt ze dat het echt waar is, wat er gezegd is. Het moet echt een realiteitscheck geweest zijn. Ineens beseft ze, het is waar. Wat er gaat gebeuren. Maar wat dan? Want heeft ze het haar vader en moeder verteld dat die engel geweest is? Is het bekend? Was ze zo open naar haar vader en moeder dat die dat wisten, dat die engel daar was? En what about Jozef? Haar verloofde. Heeft ze ook verteld dat die engel daar was? Ik weet het niet, staat er niet bij. Maar hij was wel erg in de war toen hij ontdekte wat er aan de hand was. Dus misschien had ze het nog niet tegen hem verteld. Maar dan is ze wel ineens zwanger. Ja, en dan. Ja, en dan. Ze is toch waar. En wat verwacht ze dan? Een zoon? Jazeker, dat was gezegd. Een zoon. De zoon van de Allerhoogste. Maar wat kan ze hem bieden? Want ze is maar een jong meisje. En nu komt ze ook nog in de problemen, want Jozef, ja, daar heeft ze geen gemeenschap mee gehad, maar ze is wel in verwachting. En wat gaan de mensen dan zeggen? Hoeveel veroordeling zal er niet geweest zijn op dat moment dat zij eigenlijk schande over de familie in de ogen van de mensen heeft gebracht. Schande over haar ouders, schande over... Wow, dat was nogal niet niks, hè? Even de realiteit van toen de tijd. Dat is niet zo romantisch. Maria leefde in een land wat overheerst werd door de Romeinen. Was eigenlijk een beetje de oorlogssituatie zoals Nederland die kende met overheersing door de nazi's. Er was altijd angst, er was altijd was er de angst dat er iets zou kunnen gebeuren waardoor ze in gevaar zouden kunnen komen. Dat ze opgepakt zouden kunnen worden, dat ze zelfs ter dood gebracht zouden worden, want die tijd was zo realistisch. En zij is in verwachting. Wat heeft ze de zoon van de Allerhoogste te bieden? Ik denk dat er heel veel narigheid op haar af is gekomen. De schande van het ongehuwd zwanger zijn. Oh ja, natuurlijk een engel. Die bij jou gekomen is. De Heilige Geest. Onbekende persoon in die tijd. Die alleen op mensen kwam. Op koningen, op profeten. Wie denk je wel dat je bent, zal er gezegd zijn. Allerlei veroordeling. En dan Jozef, de verwachting van Maria, compleet in duigen. Hij is kapot, wat een vernedering. Ze is geen maagd meer. Ze heeft vast seks gehad met een andere man. Veroordeling in zijn gedachten totdat God ingrijpt. En dan pas is er de acceptatie. Dan pas komt de aanvaarding en de vrede. Maar dat ging niet zomaar. Er ging heel wat aan vooraf. En dan 6 maanden. Dan is het al goed zichtbaar. En dan gaat ze naar Elisabeth. Misschien is ze wel gevlucht naar Elisabeth. We weten het niet precies. Maar Elisabeth had het wonder meegemaakt dat ze op oudere leeftijd in verwachting was geraakt. Ze had het wonder meegemaakt dat haar man in de tempel was aangesproken door God en niet meer kon spreken. En zij was dus wel open voor een wonder. Want zij had dat wonder zelf ook meegemaakt. Van dat ze op oudere leeftijd ineens nog wel een kind kon krijgen waar ze jarenlang voor gebeden had. En dus springt in haar het kind op in haar schoot. En ze weet dat een Messias in Maria geboren wordt. Ik denk dat het niet zo'n makkelijke tijd is geweest voor Maria. En dat het ook niet zo'n makkelijke tijd is geweest voor Jozef. En ook niet zo'n makkelijke tijd voor het gezin van Maria. Het lijden begon eigenlijk al heel vroeg. Ze bewaarde de dingen in haar hart. Dat is wat er later gezegd wordt. Maar dat is nog niet afgelopen. Het verhaal gaat verder als het bevel van de keizer komt. Vanmorgen was er een indruk tijdens onze voorbeden dat God altijd zijn plannen doorzet. En dat we hem kunnen vertrouwen. Nou, dat was in dit geval ook zo. Alleen gaat het soms anders dan je verwacht. Want de keizer wilde ineens weten hoeveel inwoners zijn rijk eigenlijk wel had. En dus ging het bevel uit van hem dat mannen voornamelijk, dus naar hun geboorteplaats moesten gaan. Of naar de plek waar hun voorvaderen vandaan kwamen. Dus ging Jozef op weg. Niet wetende, of misschien wel, maar niet bewust wetende, dat Bethlehem de plaats zou zijn, het broodhuis. En dat er in de profetieën gezegd zou zijn dat Jezus, of dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Bethlehem Ephrata. Gods plannen gaan altijd door. De mannen moesten, Maria moest met haar hoogzwangere man mee. Wat gaan ze daar verwachten? Hoe moet het als ze plotseling moet bevallen, als de vliezen breken? Ze is hoogzwanger en ze zit op een ezel. Nou ja, dat had ze dan nog. Maar dat is ook niet erg comfortabel. Oh. En dan ook nog alle onzekerheid, want ze komen in een plek waar ze nog nooit geweest zijn en er wordt nergens een plaats bereid. Alles is dicht. Niemand doet open. Ja, misschien doen ze wel open, maar alleen maar om te zeggen dat ze niet welkom zijn. Er is geen plek. Want er waren er zoveel die uit de stad van David kwamen. Allemaal een onzekerheid. Geen wieg, geen huis, geen vroedvrouw, geen verloskundige. Geen elektriciteit, geen warm water. En dan uiteindelijk wel een grot of een stal of een huis op het veld. Stro. Oh ja, er is ook een voerbak. En dan gaat ze bevallen. En hoe moet dat dan met dat kwetsbare kind? Hoe moet het met ons? Hoe houden we dit vol? Hoe kan dat allemaal gebeuren? En dan zijn er ineens midden in die omstandigheden zijn er een heleboel onbekende mensen. En het blijken herders te zijn. En die hebben van een koor van engelen gehoord dat er iets bijzonders is gebeurd. En ze komen kijken. Ja, ze komen kijken en ze komen naar een baby kijken. Hadden ze dat zelf verwacht? Ja, want de engelen hadden het gezegd. En de engelen hadden ook gezongen. De Messias is gekomen. Ze knielen. En Maria, ik denk dat ze opnieuw gedacht heeft aan de engel. Die haar kamer was binnengekomen. En die haar dit had verteld. Maar nu is het realiteit en ze verwondert zich. En dan 8 dagen oud komen ze in de tempel en worden ze verrast door 2 oude mensen. Simeon en Anna. Wat een uitspraken doen deze mensen. Moet je je voorstellen dat je daar bent met je kindje, 8 dagen oud. Je houdt het in je armen. Je beschermt het. Je hebt net een heleboel ellende meegemaakt van geen huis, niks. Allemaal. Maar je bent wel gehoorzaam aan de wet. En je gaat op de 8e dag. De tijd dat het kind naar de tempel moet, ga je erheen. En je brengt het kind naar de tempel. En dan staan daar die 2 mensen. En die doen geweldige uitspraken. Over dat kleine babytje. Wat de zoon van de Allerhoogste genoemd wordt. Kun je voorstellen dat God zelfs bij ons gekomen is in de conceptie. Dat Maria zwanger werd. Dat God mens wilde worden in zijn volheid echt. En nu is hij daar in de tempel. En dan zijn daar die 2 mensen. Oh. Wat een uitspraken. Simeon die zei. Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede sterven zoals u ook heeft gezegd. Want nu heb ik hem gezien door wie u alle volken gaat redden. Hij is het licht voor alle volken. Wat een geweldige uitspraak over een babytje van 8 dagen. Wow. Hoe moet dat allemaal gebeuren? En dan Anna, een profetes. Ze diende God dag en nacht in de tempel. 84 jaar oud. En ze was al sinds haar 17e weduwe. En al die tijd was ze in de tempel geweest, verwachtende de Messias. Bidden en vasten en dag en nacht in de tempel zijn om de Messias te verwachten. Wat een geweldige verwachting. En dan komt daar dat babytje binnen. Kun je je voorstellen hoe die vrouw daar gestaan heeft? En dan weet ze in haar geest, ze ervaart diep van binnen. Dit is hem. Dit is de Messias. Hij is gekomen. Maar had ze een kindje verwacht? Zo klein, zo kwetsbaar? Ik weet het niet. Maar de verwachting werd realiteit in hun leven. En ze zijn zo blij. En vooral zij, Anna, gaat het aan iedereen vertellen. Ik heb de Messias gezien. Aan iedereen in haar omgeving. En dan komen er meer mensen. Koninklijke mensen. Die een ster gevolgd zijn. Astrologen. Ik denk dat wij zouden er echt bang voor zijn. Want we zijn zo bang voor de occulte dingen soms. We zijn zo bang voor de dingen die in de sterren geschreven staan. Maar God gebruikt alle dingen ten goede. En hij heeft mensen, magiërs worden ze ook wel genoemd, wijzen. Misschien wel afstammelingen van de Joden uit Babylon, die toen ze ooit ver weg daar geweest zijn. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Maar ze zijn gekomen, waarom? Omdat ze verwachting hadden dat er iets bijzonders zou zijn. En ze zijn natuurlijk eerst naar de koning gegaan. Ze zijn naar de koning gegaan van het land, want ze dachten van ja, als er een koning geboren is, dan zal dat wel in het paleis zijn. En dan uiteindelijk, als ze daar geen jonggeboren kind treffen, dan gaan ze verder op weg en ze volgen de sterren en ze komen op de plek waar die kleine kindje, waar het geboren is. En dan knielen ze neer en ze hebben bij zich goud, wierook en mirre. En ze overhandigen de geschenken aan de moeder en de vader, want de baby kon het natuurlijk nog niet vasthouden. En ze geven die dingen. En die blijken allemaal een voorafschaduwing te zijn. Daar kan je een hele preek over houden. Over goud, over wierook en over mirre. En het wijst op het leven van Jezus. Maar zij waren in verwachting van dat er iets geweldigs zou gebeuren. En dan is er weer een droom. Een engel verschijnt. En zegt tegen Jozef, je moet weg. Je moet vluchten. Zijn er onder ons mensen die wel eens echt gevlucht zijn met hun hele en hebben gehouden? Zijn er mensen hier die ook alles achter zich gelaten hebben? Jij? Jezus was ook een vluchteling. Samen met zijn vader en moeder. Zo klein als dat hij was, moesten ze vluchten. Waarom? Omdat het een jaloerse koning was. En omdat uiteindelijk het kwaad probeerde de Messias te vernietigen. En dan Herodes in zijn woede, omdat de koningen niet teruggekomen zijn om hem te vertellen waar die koning geboren is, dan laat hij allemaal kleine kinderen doodmaken. Maar gelukkig, de Messias is naar Egypte gevlucht. Kun je je de onzekerheid voorstellen die de vader en moeder samen met het kind hebben gedragen en ze zijn daar gebleven tot het veilig was. En dan komen ze terug en dan gebeurt er een hele tijd niks. We lezen niets over het leven van Jezus, totdat hij de bar mitzwa leeftijd bereikt heeft. Ieder jaar gaan ze wel naar de tempel. Maar ik denk dat Maria misschien wel een beetje... Zou het echt wel waar zijn? Zou het echt wel zo zijn zoals die engel gezegd heeft, dat dit de Zoon van de Allerhoogste is? Zou die dat echt zijn? Want er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Tot 12 jaar en dan gaan ze terug naar huis. En dan lopen ze met de hele familie, met de hele stad waar ze inmiddels weer zijn, Nazareth, naar huis. En dan komen ze tot de ontdekking dat Jezus achter is gebleven. En dan gaan ze terug en dan zit hij tussen de geleerden en dan geeft ze les. En dan zegt hij hele bijzondere dingen. En dan zegt hij, wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Had je niet verwacht dat ik hier zou zijn? Want je wist toch wat de engel gezegd had? Maar dan wordt het een hele tijd stil. 18 jaar. Eerst een periode van 12, dan een veel langere periode. Herinner je je nog dat ik vertelde dat de meeste huwbare jongens rond de 18 waren? De periode gaat aan Jezus voorbij. Hij groeit op in het huis van zijn vader en moeder. Hij krijgt broers en zussen. En hij werkt als bouwvakker samen met zijn vader. De meeste mensen zeggen dat het timmerman was. Maar als je even realiseert hoeveel hout, of hoe weinig hout er was in Israël. Dan zal het meeste van zijn werk bouwvakkerswerk geweest zijn. Hij wordt een oude vrijgezel. 30 jaar. Geen familie, geen vrouw, geen kinderen. En al die tijd gebeurt er heel weinig. Totdat er een bruiloft komt. En dan spreekt zijn moeder verwachting. Luister naar wat hij te zeggen heeft. En dan begint de tijd van de bediening van de Zoon van de Allerhoogste God. Wat was het moeilijk voor die moeder om te geloven dat het waar was. Als je zo lange tijd niks hebt meegemaakt van de belofte die over jouw kind is uitgesproken. Herken je dat? Dat dat soms zo is? Dat je kinderen afgedwaald zijn en dat je denkt van er gebeurt helemaal niks terwijl ik zoveel bid. En dat ik zoveel... Maar er komt een tijd dat je verwachting vervuld zal worden. Want het was ook de vervulling van de profeten die al eeuwen van tevoren gesproken hadden dat de Messias zou komen. En dat het bewijs door hem geleverd zou worden door de wonderen en tekenen die hem zouden volgen. Lammen zullen lopen, blinden zullen zien. En toen ging het gebeuren. En weet je, Jezus was 30 jaar. Hij was regelmatig in de synagoge. En op het moment dat zijn bediening begint, is hij ook in Nazareth. Hij is in de synagoge en er wordt hem de boekrol van Jesaja ter hand gesteld. En dan, de boekrol was waarschijnlijk, ja, misschien was die al open. Misschien ook niet. Hij rolt hem uit. En dan zegt hij, de geest des Heren, Heren is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. En hij leest dat stuk uit Jesaja voor. En dan zijn de mensen diep onder de indruk. Echt diep onder de indruk, want hij spreekt met gezag. En hij spreekt waarheid. Hij spreekt echtheid. Totdat het moment komt dat ze zeggen van, hé, maar wacht even. Deze man is toch de zoon van Jozef? En dan draait op dat moment de stemming om. En willen ze hem niet meer als leraar, maar verwachten ze iets heel anders. En dan na verloop van tijd, als er allerlei wonderen en tekenen gebeuren, dan gaan de mensen andere verwachtingen krijgen. Dan verwachten ze ineens dat hij misschien dan toch wel de Messias is, waarvan ze denken dat hij hen gaat bevrijden van de Romeinen. De verwachting was een valse verwachting, want Jezus kwam niet om ze te bevrijden van de Romeinen. Nee, Jezus kwam om de wortel van het kwaad waardoor de Romeinen er waren echt op te lossen, weg te nemen. Maar zij verwachten dat op dat moment nog niet. Zij hadden een wereldse verwachting. Terwijl er een goddelijke verwachting in de hemel was. En de engelen waren vol spanning keken ze naar de aarde. Om te zien wat er allemaal zou gaan gebeuren. En de spanning steeg naarmate het leven van Jezus verder ging. En hij... gehoorzaamheid heeft geleerd door hetgeen hij lijden moest. Dat was niet wat de mensen verwachten. Ze verwachten, de discipelen verwachten zelfs niet. Die hadden dezelfde verwachting als de mensen die rondom Jezus waren. Dat hij de bevrijder zou zijn van Israël, van de Romeinen. En van alles wat hun ellende bezorgde. Dat ze niet meer al die belastingen hoefden te betalen. Dat er niet meer die soldaten zouden komen. Dat er niet meer de verraders onder het volk zouden zijn die ze uitleverden aan de Romeinen. Jezus. Jezus kwam op een, volgens een andere verwachting. De verwachting van de Vader. De Vader had ervoor gezorgd dat de conceptie had plaatsgevonden in Maria. De Vader had ervoor gezorgd dat Jezus klaargemaakt was om aan het kruis te gaan. En de wereld te gaan redden. Dat was de verwachting van de Vader, dat hij zijn leven af zou leggen in gehoorzaamheid. In volledige overgave zou leven. En elke keer, en Jezus zegt het zelf, alles wat ik doe, doe ik om de Vader te eren en gehoorzaam te zijn aan hem. Ik doe niets, tenzij ik het de Vader zie doen. Zij leefde volgens de verwachting van zijn Vader. En uiteindelijk werd hij geofferd. Hij stierf aan het kruis. Tegen alle verwachtingen van de mensen in. Hij stierf aan het kruis. Alles leek verloren. Alles leek verloren. De discipelen hevig teleurgesteld. En Satan dacht dat hij gewonnen had. Tot het moment dat hij besefte dat Jezus zijn leven zelf had afgelegd. En dat hij het ook weer zelf op kon nemen. Dat hij na 3 dagen opstond uit het graf. En de dood overwon. En de verwachtingen van de Vader en de verwachting van de hemel waarmaakte. En opgestaan uit de dood. Heeft hij de sleutels van de dood en het dodenrijk met zich meegenomen. Er staat dat hij zelfs het evangelie gepredikt heeft aan de mensen die kwamen van voor de tijd van Noach. Want die hadden namelijk niet de wet. Die hadden niet de mogelijkheid van verlossing gekend. Zoals door in de hele Joodse traditie wel was. Ieder jaar was de grote verzoendag. Ieder jaar was er weer vergeving. Zij hadden dat nooit meegemaakt. En nu kwam Jezus. Weet je, wat is jouw verwachting met kerst? Geloof je nog? Geloof je het nog dat God een God van wonder is? Verwacht je nog de dingen in het leven die zo essentieel zijn? Of heb je een wereldse verwachting dat je alleen maar bij Jezus komt om iets te halen? Om genezen te worden? Om hersteld te worden? Prachtige dingen die allemaal kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk gaat het om dat ene grote ding dat hij aanbeden wordt om wie hij is. Dat hij aanbeden wordt omdat hij de zoon van de levende God is. Omdat de aankondiging die aan Maria gedaan was, zo echt was en zo reëel. Dat God vanaf de conceptie tot aan het einde toe mens geworden is. Voor onze zonde gestorven is en is opgestaan uit de dood. Zodat wij niet alleen maar in deze tijd zouden kunnen leven. Maar eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. Zodat we straks samen met alle engelen, samen met alle tongen, natieën en talen, God kunnen aanbidden in de hemel en op de aarde. En dat hij verheerlijkt wordt voor wie hij is. En dat we terugkomen naar onze oorspronkelijke bestemming. Namelijk om liefderelatie met God te leven. Te zijn zoals we bestemd zijn. En dat is waarom kerst geweest is. Het was geen romantisch moment. Het was een moment van diepe duisternis. Waarin het licht kwam. Waarin het licht kwam om de wereld te herstellen. Dat is waar Jezus voor gekomen is. En daarom mogen wij zingen. Glorie aan de Allerhoogste. En daarom mogen we feest vieren. En mogen we elkaar mirre, wierook en goud geven. Datgene wat de beeltenis is van Jezus. Het goud van zijn koninklijke waardigheid. De wierook van de aanbidding. En de mirre van het lijden. De voeten van Jezus werden gezalfd met olie van mirre om zijn begrafenis bekend te maken. En wij mogen in de voetstappen van Jezus wandelen. Want deze wereld is nog steeds in banensnood en wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En als wij in volle overgave Jezus aanbidden en met hem leven, dan zal hij door ons heen verheerlijkt worden. En ik wens jullie toe dat deze kerst een diepe, diepe, diepe kerst wordt. waarin God verheerlijk wordt door je leven in overgave. Wees gezegend. Amen. Vader, ik wil u danken voor het geweldige van het evangelie. Wat heeft u dat prachtig bedacht en wat zijn uw plannen? Mooi en ga altijd door. Al lijkt het soms dat er niks gebeurt, Heer. U bent degene die de verwachting in ons voedt. Dat er steeds nieuwe dingen mogen gebeuren. Dat we wonderen en tekenen mogen zien. Dat er nog steeds in deze wereld mensen iedere dag tot bekering komen. Ik wil u danken voor iedere dag dat er mensen toegevoegd worden aan de grote schare van miljarden mensen die door de eeuwen heen u hebben leren kennen. En we bidden, Heer, dat deze kerst ook weer opnieuw veel mensen u gaan leren kennen. Door de diensten heen die gehouden worden. Door de campagnes heen die er gehouden worden. Door de uitnodigingen die hier zijn. En ook de uitnodiging die van deze kerk uitgaat naar de omgeving hier. Ik bid dat mensen harten geraakt worden, Heer. En dat ze echt gaan zien wie u bent. En wat u gedaan heeft voor ons allemaal. En dank u, Heer, dat het offer nog steeds geldig is. En dat wij vol verwachting mogen uitzien naar uw wederkomst, Heer. Want dat is ook waar u naar uitkijkt. Dat u terug mag komen op de wolken om de mensen die van u houden in uw nabijheid te gaan krijgen. En dank u dat die tijd niet ver weg is, maar dichtbij. En dat we daarna mogen uitzien in de naam van Jezus. Amen.